Goede avond. Goedenavond. Het is 8:00. Ik wil graag beginnen met onze informerende AB-vergadering. Welkom allemaal. Volgens mij is er ook een livestream. Ik weet niet of wij al online zijn, maar in elk geval voor diegene die meekijkt ook welkom. Het onderwerp voor vanavond is internationale samenwerking. Maar voor we daarmee beginnen, we hebben een aantal afmeldingen. En dat is Casper Mentink, Menno Visser, Kees de Graaf en Jan van Kalker. Maar er zijn nog meer mensen niet. Maar goed, misschien dat die nog komen, dat weet ik niet. Heeft iemand daar nog verder iets van gehoord? Niet? Nou ja, goed, dan laten we het hierbij.
Voorzitter?
Ja.
Rechts aan de grond.
Sorry.
Ja, ik kan me herinneren dat vanmorgen tijdens de commissie VVSW Lidie Kuiper zich heeft gezegd dat ze er ook niet bij was vanavond.
Oké, prima. Dank je. Goed. Nou, dan even over ons onderwerp voor vanavond. Internationale samenwerking. Als waterschap werken we samen met andere partijen aan projecten in het buitenland. En vorig jaar hebben we daar in een kennismakingssessies hebben we ook kennis kunnen maken. En hebben we ook al kennis kunnen nemen van wat het waterschap doet op het gebied van internationale samenwerking. En het staat ook vermeld in het coalitieakkoord. Dus daarom is het ook een goed en belangrijk onderwerp. Vanavond kunt u zien hoe de samenwerking en onder welke condities en voorwaarden hoe die samenwerking eruit ziet. En waar het waterschap aan werkt. En hoe belangrijk de ervaringen en resultaten zijn. En hoe bij de verschillende landen daarop wordt ingegaan. Gert-Jan ten Brink, onze dijkgraaf, is portefeuillehouder. Dus als die nog iets wil toevoegen. En vanavond zijn er vier collega's betrokken bij de presentatie. En Henk Wolven is, ongeveer het opperhoofd, want hij gaat de aftrap geven. En gaat daarna ook het woord doorgeven aan zijn andere collega's. Dus dat is heel makkelijk voor mij. Stel ervoor dat we per blok... even de presentatie afmaken en daarna vragen kunnen stellen. Tenzij het zo is dat u helemaal zegt van hier begrijp ik het niet, wil ik een verduidelijkende vraag stellen, dan kunnen we dat even tussendoor doen. Wij gaan volgens mij Afrika rond, geloof ik. In elk geval, we gaan naar Ethiopië, naar Mozambique en Burkina Faso. En of we dan nog verder gaan, dat weet ik niet, maar dat is dan de verrassing voor vanavond. Dus ik wil graag aan Henk Wolven het woord geven.
Goedenavond allemaal. Zo gaat het weer veel te hard natuurlijk, of niet? Nee. Zo, oké. Ik had als pauzeplaatje Afrika even laten zien, terwijl iedereen binnen liep. En ik weet niet of u daarin opvalt dat u dan niet de landen van het Afrikaanse continent ziet. Maar daar is op dezelfde schaal in geprojecteerd de USA, China, India. En dit is alleen maar een beeld om te begrijpen hoe groot dat continent wel niet is. We denken altijd de Verenigde Staten is een groot land en China is een groot land. Maar dat past allemaal in Afrika. Dat even ter overdenking alleen. En nou moet het... Even kijken of ik het begin kan vinden. Ja, de voorzitter memoreerde het programma al. Ik zal iets in zijn algemeenheid gaan zeggen en daarna... Het gaat dan vooral over de Blue Deal en hoe wij daarin staan als waterschap. En daarna wat praktijkvoorbeelden uit Burkina Faso, Ethiopië en Mozambique. Dat is de bedoeling van vanavond. Ik ben inmiddels 45 jaar geleden ben ik mijn loopbaan begonnen in Afrika. En ik eindig daar nu ook weer. En in de tijd, dat was in de 70, eind 70 jaren, begin 80 jaren, dat ik daarheen vertrok als... Als jonge hippie, die vol idealen, die daar... Ik had een landbouwopleiding gedaan en ik denk, dat is leuk. En ik kreeg een post aangeboden om daar te gaan werken. En in die tijd was er een boekje wat toen heel beroemd was. Dat was een boekje van meneer Schumacher, Small is Beautiful. En die had een boekje geschreven over de economie op de menselijke maat. Waarbij hij dan beweerde, je moet een brede blik hebben. Je moet de globale, de mondiale problemen moet je in je voor ogen hebben als je aan het werk bent. En of dat nou in Europa, de Verenigde Staten of in ontwikkelingslanden is. Maar je moet dat omzetten in lokale daden. Nou, dat klinkt eigenlijk heel erg logisch. En ik vond dat toen al een heel interessant motto. En dat is eigenlijk altijd een beetje mijn leitmotief geweest. En ik zocht dat nog weer eens even op internet. En inmiddels zag ik dat dit ook een managementprincipe is geweest. Dat ook is omarmd door McDonald's. En McDonald's die denkt globaal, maar die act locally door overal dezelfde hamburgers te maken. Of dat nou in Nederland is of in Soweto in Zuid-Afrika. Moet ik even kijken of ik nou verder kom. Wat gaat er? Er komt wel een boel piepjes uit. Ik krijg hem niet verder, jongens. Bert, wat heb jij ertussen gezet? Wordt hij alleen maar kleiner van.
Ja, maar het staat er wel onder. Dus,
nou, ik heb een heel team IT'ers. Jongens, hoe krijg ik dit aan de loop? Ja? Het is net Afrika, hè?
Dus. Ja, improviseren.
Ja, dat is de volgende. En de volgende klikken gewoon, Bert?
Was je hier aan toe? Of? Ja, precies. Maar dan moet je even... Dat kan ik niet lezen hiervan.
Ja, nee, dat is...
Daar gaan de minuten, voorzitter. Is die goed? Ja. Ik heb een aantal jaartallen onder elkaar gezet die van belang zijn in ons werk. En die zijn eigenlijk niet alleen van belang voor het werk in het buitenland, maar die zijn ook van belang voor ons eigen waterschap eigenlijk. En als ik praat over werken over de grens, dan heb ik het over werken buiten Europa. Want u weet waarschijnlijk, er zijn binnen de Europese Unie ook subsidieprogramma's, de Interreg, waar wij ook actief aan meedoen. Maar dan zijn onze buitenlandse contacten liggen dan binnen de Europese Unie. En ik heb het nu eigenlijk over werken mondiaal. We hebben het jaar 2000 gehad en dat was een hele belevenis. Toen dachten we allemaal, nou, nu gaat de wereld anders worden. En dat is uitgemond in 2007. Toen is er een akkoord van Schokland gesloten in Nederland, waar veel maatschappelijke organisaties een akkoord hebben ondertekend dat ze zullen gaan werken aan een betere wereld zonder honger, zonder armoede, zonder watertekorten, goede sanitatie en nog niet meer zijn. En dat heeft de Unie van Waterschappen destijds ook namens ons ook ondertekend. Nou, vanaf die tijd begon het internationale werken bij hun naast een beetje gestalte te krijgen. Het was toen nog niet zo gestructureerd, maar we hebben een aantal leuke projecten gedaan in Roemenië, Bosnië en Herzegovina, Mozambique en Ethiopië. Bij de Unie van Waterschappen stroomden de vragen uit het buitenland binnen. Over de hele wereld kent men de Nederlanders als uitstekende waterbouwers. En dan kwamen er verzoeken uit het buitenland. Goh, kunnen wij niet eens met jullie praten? Kunnen jullie ons wat wijzer maken? Kunnen jullie ons helpen met onze problemen? Dat werd gecoördineerd door de Unie van Waterschappen. En dat nam echt een grote vlucht. En toen is binnen het Uniebestuur gezegd, we moeten eigenlijk een aparte organisatie oprichten. Of althans, we moeten in ieder geval een naam hebben waaronder wij in het buitenland opereren. Dit is ons merk. En dat merk dat heet dan de Dutch Water Authorities. Dus als wij werken in Afrika aan een project, dan loop ik daar niet met een t-shirt van Huns en Aas, maar dan loop ik daar met een t-shirt van Dutch Water Authorities. Want in het, ja, als je de wereld bekijkt, de wereld is groot en als je dan Huns en Aas opzoekt, nou, dat is nog geen speldenknopje in de zee van landen en die enorme wereld. Nou, toen dat er één keer was, toen ging het ook snel. Een andere ontwikkeling was toen die development goals van het millennium, die werden al snel omgezet in sustainable development goals. Dus het element duurzaamheid werd daar aan toegevoegd. En dat waren allemaal acties van de Verenigde Naties. Vervolgens hebben we in 2015 ook het klimaatakkoord van Parijs gehad, hè, waar u ook veel mee te maken heeft, hè, met alle maatregelen die wij in ons eigen gebied moeten treffen om klimaatbestendig te zijn. En dat is dan niet alleen waterberging, maar ook het verhogen van de dijken. En in 2019 is het Blue Deal-programma gestart. En nou moet ik iets goeds doen. Verkeerde kant op. Ben ik nou zo onhandig of is het... Ja, ik heb die Sustainable Development Goals even op een rijtje voor u gezet. En ik weet niet of u het kunt lezen van die afstand. Maar dat zijn dus allemaal doelen die in een conferentie van de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Het zijn er 17. En ze zijn allemaal van belang. Dus geen armoede meer, werken aan geen honger, gendergelijkheid. Nou, u kunt ze allemaal zien. En wij werken vooral met binnen hoofdstuk 6 wat over... water gehad. En wat staat er in dat hoofdstuk 6, kort samengevat? We moeten erbij in ons werk, of dat nou in Europa is of wereldwijd, we moeten altijd voor ogen houden dat we moeten streven in het waterbeheer naar deze 6 punten. Dus veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen, sanitatie en hygiëne voor iedereen. Dat lijkt wat raar, maar... Er zijn natuurlijk heel veel landen dat mensen aangewezen zijn op de bosjes om hun behoeften te doen. We moeten werken aan de verbetering van de waterkwaliteit in waterlichamen. Je zou kunnen zeggen dat de kaderrichtlijn water van de Europese Unie, waar wij ook mee bezig zijn, dat die eigenlijk zijn oorsprong vindt in dit principe. Nou, duurzaam watergebruik, dat borderen. Integraal waterbeheer, dat die term is toen ook. We hebben dat in Nederland een beetje uitgevonden, maar dat is ook internationaal is dat een... aanvaardbaar principe geweest. Kijk verder dan alleen je waterbelang. Er is meer dan dat. En het hangt allemaal met elkaar samen. En de laatste is ook van belang. Bescherm en herstel ook waterafhankelijke ecosystemen. En dat is wereldwijd is dat natuurlijk ook een punt. Er worden enorm veel moerassen worden er droog gelegd om landbouwgronden van te maken. Nou, dat moet soms. We moeten producten produceren. Maar een moeras droogleggen, wat vaak van veen is, die weet dat een enorm... aanslag op de biodiversiteit is en dat het ook een enorme CO2-uitstoot naar voren brengt. Maar goed, we weten dit allemaal wel, maar de praktijk is weer barstig. Toen kwam de Blue Deal. En de Blue Deal die kwam voort uit het kabinetsbeleid. En het kabinetsbeleid, wat is de buitenlandse politiek, is gebaseerd, de ontwikkelingspolitiek is gebaseerd op aid en trade. In de jaren 70, toen ik eraan begon, toen was het alleen, wij brengen hulp en wij hoeven daar zelf niet beter van te worden. Maar op een gegeven moment is het aid and trade geworden, dat ook het buitenlandse hulp, dat ook het Nederlandse bedrijfsleven daar ook een voordeel van kan hebben. En in de inleiding van mijn collega Jan den Beste, die zal daar wat aandacht aan besteden. Die overeenkomst is tussen de Unie van Waterschappen gesloten en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. En het doel is dan, wij moeten zorgen, door ons werk moeten wij bijdragen dat er in 2030, want dat is de looptijd van de Blue Deal, van 2018 tot 2030. En Buitenlandse Zaken wil het graag gekwantificeerd hebben, dat wij aan het einde van de rit kunnen zeggen, nou 20 miljoen mensen die hebben beter toegang tot water. En die zijn beter af dan toen wij in 2018 begonnen. Er is 30 miljoen euro voor de periode tot 2030 beschikbaar. En dat wil zeggen dat de ministeries die dragen in cash bij en de waterschappen dragen bij in capaciteit, in uren. En er is dat iedere dag die een waterschapper werkt in een project in het buitenland, stort Buitenlandse Zaken een bedrag in de pot. En met dat geld kunnen we dan de projecten draaien. Nou, dat heeft ertoe geleid dat op dit moment 17 waterschappen actief zijn. In 14 landen, alle waterschappen werken daarin samen. Dus alle waterschappen hebben wel een project in het buitenland. En je zult zo zien bij welke projecten wij betrokken zijn. En dat is, ik heb ze eronder gezet, Burkina Faso, Ethiopië, Mozambique en Roemenië. Dat zijn de projecten die vallen onder de Blue Deal. Roemenië is een beetje een vreemde eend in de bijt, want dat is een Europees land. Ja, die zou uiteindelijk ook... wat meer met Europese subsidies kan doen, maar op een of andere manier is dat ook onder de Blue Deal gebracht, want Roemenië is in zekere zin nog wel een ontwikkelingsland.
ontzettend ruzie. Ik heb ontzettend ruzie met dit ding. Web, stuur jij dat maar aan, want ik heb daar geen goede vingers voor. Ja, even wachten met de vraag, even wachten. En nee, nog één terug. Blue Deal. Wij zijn als waterschappen gevraagd door de Nederlandse regering om er wat te doen. En wij zijn een regionaal waterbeheerder. Dus onze partners zijn ook de lokale regionale waterbeheerders. In vrijwel alle landen zijn volgens dezelfde soort wetgeving. En dat kwam allemaal voort uit die Sustainable Development Goals. Zijn er allemaal waterschappen opgericht. En als je dan een land als... Als Mozambique, dat 10 keer groter is dan Nederland, er zijn dan 3-4 waterschappen die dan gebieden beheren die 2 keer zo groot als Nederland zijn. Maar goed, wij zoeken toch de governementele organisaties, dat zijn de waterschappen ook, die zoeken we daarin op. We kunnen ze als ze daarom vragen tenminste, hè, wij krijgen dus verzoeken binnen, we gaan niet zomaar met een tas vol goede bedoelingen reizen wij af en boeken we een ticket, we gooien een kaartje op de kaart, een pijltje op de kaart en daar gaan we heen. Nee, er is altijd op een of andere manier uit zo'n land een vraag gekomen. Nou, we gaan dan een langjarige relatie met hen aan. Dat is ook bijzonder in de ontwikkelingssamenwerking, want vaak zijn de projecten voor 2-3 jaar gefinancierd. Er gaat een organisatie heen, die doet zijn ding en die vertrekt weer en dan blijven er heel veel dingen blijven onaf of het onderhoud is niet verzorgd en al je inspanningen zijn binnen 2 jaar, zijn die ook weer helemaal teniet gegaan. Dus we kunnen daar langdurig aan werken. Wij doen uitsluitend aan kennisoverdracht. Wij geven cursussen, wij peilen wat de behoeftes zijn. We geven dan cursussen, zowel praktische cursussen als gewoon, dat kan bij wijze van spreken ook een cursus GIS zijn. Hoewel wij ook wel kijken dat in al die landen wat daar aanwezig is aan kennis, dat faciliteren we dan, dat betalen we soms. En we hoeven niet alles in te vliegen. En met nadruk wil ik zeggen dat er uit het Blue Deal budget, nog uit het budget van ons waterschap, worden er investeringen gedaan. We hebben hier in het noorden het schrikbeeld een beetje van waterbedrijf Drenthe. En waterbedrijf Drenthe dat is naar de Molukken gegaan en heeft daar een waterleidingnet aangelegd. Dat is allemaal mooi en prachtig. En dat waterleidingnet dat kostte 20 miljoen euro en dat is voorgefinancierd door waterbedrijf Drenthe, met de bedoeling dat het Molukse waterbedrijf dat terug ging betalen. Nou, u heeft het allemaal in de krant kunnen lezen, daar ging het mis. En in ieder geval financieel, het was op zich wel een succes, maar financieel is dat een ramp geworden voor het waterbedrijf. Dat doen wij nadrukkelijk niet. Er staat een woord wat in de ontwikkelingssamenwerking veel gebruikt, capacity building. Capacity building is niks anders dan het scholen van de medewerkers die in een organisatie werken. Nou hebben wij het geluk dat wij in alle landen waar we actief zijn werken met collega's die allemaal hooggeschoold zijn. Dat zijn allemaal ingenieurs of ze hebben een hbo-opleiding dan wel een universitaire opleiding gedaan. Maar... nou ja, zij zijn toch heel erg benieuwd hoe wij dan werken. We hebben dus goede partners. We werken dus niet direct met boeren in de dorpen. De bedoeling is dat zij dat doen. En dat is het Teach the Teacher programma. Dat wij dus met onze collega's daar programma's uitwerken. En dat zij de dorpen ingaan. Want wij spreken de taal ook niet in die dorpen. Want het ene land spreken ze Engels en het andere land Amhaars en in Burkina spreken ze Frans. En heel veel dorpelingen die beheersen die taal niet. Dus de mensen van die organisatie waar wij mee werken, die gaan vervolgens de kennis overbrengen in de dorpen. Kun je nog drukken, Bert? Ja, kun je me ook aan de praat krijgen? En de Blue Deal heeft filmpjes gemaakt en laten we die er één van zien. En Bert laat ze ook nog eentje zien over zijn eigen land.
Water. Voor sommigen is het de meest kostbare grondstof, omdat ze er te weinig van hebben en te maken hebben met ernstige droogte. En voor anderen is het een aardsvijand, omdat ze er te veel van hebben en te maken hebben met overstromingen. Watervervuiling is nog weer een ander issue dat gezondheidsproblemen veroorzaakt in veel landen. Waterproblemen stoppen niet bij de landsgrenzen. Het is een grote uitdaging om deze problemen te lijf te gaan. Daarom hebben Dutch Water Authorities het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken het Blue Deal-programma opgezet als onderdeel van hun internationale waterambities.
Wat is uniek aan de Blue Deal is dat het een 12-jarig programma is, dus langdurig, en dat we een relatie aangaan met partnerschappen in andere landen. En dat betekent ook dat je echt ook investeert in de relatie aan zich en niet alleen in het project. Wij vinden eigenlijk dat we een morele verplichting hebben, omdat wij deze kennis hebben opgebouwd in de loop der eeuwen en dat we die willen beschikbaar stellen aan andere partijen die op dit terrein nog stappen te zetten hebben met elkaar. En op die manier hopen we deze planeet, deze aarde, wat beter achter te laten.
Het Blue Deal-programma heeft als doel om 20 miljoen mensen wereldwijd aan schoon en voldoende water te helpen en te beschermen tegen overstromingen. Dit doel willen we in 2030 hebben bereikt en hiervoor zijn we partnerschappen in 14 verschillende landen aangegaan. Wat uniek is aan de Blue Deal is dat het niet gaat om eenmalige projecten, maar om een langjarige, gelijkwaardige samenwerking. De intensieve en gelijkwaardige samenwerking met lokale waterbeheerders in andere landen helpt ons in Nederland met het oplossen van onze eigen regionale waterproblemen.
Klimaatverandering is een probleem dat we natuurlijk wereldwijd tegenkomen. En in een aantal andere delen van de wereld is klimaatverandering al veel intensiever aan de gang. Of heeft men al vanuit de context, de ligging van de landen, te maken met extremere klimaatverschillen. En daar heeft men al op weten in te spelen. Daar kunnen wij natuurlijk heel veel van leren. Hoe gaat men met droogte om? Hoe gaat men met extreme regenval om? En wij zijn een overgereguleerd landje. Alles is bij ons vastgelegd in protocollen en procedures. Ik zeg wel eens, we hebben heel veel spreadsheet-mafia in Nederland. En daar worden onze medewerkers uitgedaagd om vanuit hun eigen intrinsieke motivatie problemen op te lossen. En die creativiteit nemen ze ook vaak weer terug naar Nederland. En dat is een verrijking van onze waterschappen.
You are here alone. There is nobody you can ask. You have to make a decision. Sometimes it is warm. You don't have a good connection. You learn to work on a very different condition.
Sometimes when we are evaluating a working week with people, specialists who were there, we think, oh, we don't understand what they catch from us, but oh, we learned so much from them. We have so much ideas now to bring back to our work in the Netherlands.
You get far more flexible. You know, at the end of the day, the things get good, and you don't worry about when something is, yeah, not exactly as you thought it was. We are, of course, in Holland used to program everything 20 years ahead, but you can't program everything. So I think that's something I learned in the work in Ghana and Burkina.
In the Netherlands, everything is already arranged, and there you can start from zero. So for me, this is great to do.
2030. Wie weet hoe de wereld er dan uitziet? De start van de Blue Deal gaat gepaard met de uitbraak van de coronapandemie. Maar het doel van de Blue Deal blijft staan en is overduidelijk. 20 miljoen mensen wereldwijd aan schoon en voldoende water helpen en beschermen tegen overstromingen. Het is geen eenvoudige opgave. Maar wij denken dat het kan lukken met al het enthousiasme en inzet van de lokale partners en de toewijding van Nederlandse waterprofessionals. We gaan ervoor.
Nou, ik hoop dat u dat een goede indruk geeft. En meneer Pieper is ook de voorzitter van Dutch Water Authority, portefeuillehouder internationale zaken in het dagelijks bestuur van de Unie. En hij is een groot ambassadeur van ons werk en hij kan het ook prachtig verwoorden. Veel mooier dan ik dat kan. Hè. Dat moet je aan zo'n dijkgraaf overlaten eigenlijk ook hè, in zo'n filmpje. En daar heeft hij zich goed van gekweet. Nou, we zijn bij de wereld begonnen en we landen nu aan bij Hunze en Aas. Waarom is Hunze en Aas erin gestapt? Nou, wij waren betrokken bij de oprichting van Dutch Water Authority. Het toenmalig bestuur heeft daar ja tegen gezegd. Toen kwam de Blue Deal. Daar hebben wij ook hebben we mede ondertekend. En we hebben ons verbonden om een aantal mensen te leveren in de diverse projecten. En u heeft dat nog een keer bevestigd in het bestuursakkoord voor de bestuursperiode waar u nu in zit. Heeft u ook nog gezegd dat het delen van kennis en kunde, dat doen we ook buiten onze landsgrenzen. En daar waren wij gewoon ontzettend blij mee dat u als zittend bestuur, dat u daar ook enthousiast over bent. Pet, kun je nog eentje? Ik durf het niet meer.
Je kunt je voorstellen dat als ik een wakker doegoe ben en dan gebeurt er zoiets, dan moet je je maar zien te redden, dan vertel je het zomaar. Wij hebben een aantal beleidsuitgangspunten in ons internationale werk. Ik heb het nu over Hunze en Azen. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Wij willen eigenlijk alleen maar projecten doen met externe financiering. Dus dat reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten, dat die betaald worden door een financier. En dat is op dit moment de grootste, komt uit de Blue Deal. Wij doen alleen aan kennisoverdracht, aan cursussen geven. Geen investeringen, geen grote investeringen. Dat neemt niet weg dat we af en toe wel eens een kleinigheidje kopen. Of een computer. En mijn collega Bert, die zit in het waterkwaliteit. Die is een keer met een schepemmer in de koffer is die naar Mozambique gegaan om daar watermonsters te kunnen nemen. En ik zei tegen Bert, waarom zit er nou zo lang touw aan? Nou, zei hij, we staan op een brug. Want we gaan niet naar de rivier toe, want er zitten krokodillen. Dan gaan we op een brug staan. En die brug is dan wel 10 meter, 15 meter boven het water. En als er dan een lang touw aan zit, dan kun je zo water scheppen. Tenminste, zo was het, Bert. Hè? En nou, dat zijn, behalve dat soort kleine dingetjes, doen we dat verder niet. We hebben hier een maximum van 2000 uur per jaar. Zeg maar een collega die meedoet in een buitenlands project, die besteedt ongeveer 100 tot 150 uur eraan. En dan een wat meer en de ander wat minder. En we hebben in het dagelijks bestuur en het MT afgesproken, dat mag niet de 2000 uur te boven gaan. En op dit moment is dat ook niet zo. En er zijn op dit moment 9 mensen, want er zijn inmiddels ook weer wat projecten afgevallen. En in de begroting staat ongeveer 70.000 euro voor wat kleine dingetjes te betalen. Zoals ik u noemde, ook zo'n schephemmer. Maar we moeten ook verzekerd, we moeten een visum betalen, we moeten gevaccineerd worden. En dat soort zaken. Dat is eigenlijk de inspanning, als we het over financiën hebben, van hun zenaars. De batterij van toetsenbord. Oh, de batterij van toetsenbord. Oké. Er zijn nog een paar meer internationale programma's van de waterschap. Ik zal even haast maken. Het Young Expert programma, dat is een programma ook van buitenlandse zaken. Dan kunnen er buitenlandse trainees gekoppeld worden aan de Nederlandse trainees. Die gaan werken in een project en dat wordt volledig gesubsidieerd door buitenlandse zaken. En wij hebben al trainees gehad in Mozambique, Ethiopië en ook in Burkina Faso. Nou, verder is voor onze jongste collega's is er de Wetskills Water Challenge. De Wetskills Water Challenges, dat is een 14-daags programma voor jonge waterprofessionals. Die gaan dan in de marge van een grote waterconferentie gaan die een casus uitwerken en die gaan ze dan presenteren. En voor mensen die internationale ambities hebben, is dat een geweldige ervaring. Ik heb dat een keer gezien in Zuid-Afrika en dat was geweldig leuk, want er was Henk Oving, je kent hem wel, onze watergezant, die de hele wereld afreisde om het Nederlandse water weer te promoten. Die zat daar in de jury en dat was geweldig leuk. En op dit moment loopt er ook een programma wat gefinancierd wordt door het NWB-fonds. Nou, dat gaat even te ver, die financiering, waar dat zit. En dat heet het Kiwi-programma, het kennismaking- en introductieprogramma waterschappen. Dus zeg maar, dat is een soort, net als een diplomatenklasje, waarin collega's zitten van, overigens van alle leeftijden, van alle waterschappen. En die hebben een 2-jarig programma waarbij ze kennis maken met het internationale beleid. Ook daar doet 1 collega van Hunzenaars doet daar aan mee. Ik ben aan het eind, zegt de computer.
Oké, dan hebben we even een korte vragenronde kunnen we inlassen. Wie wil er iets vragen? Moet ik even inventariseren. Volgens mij was het hartstikke duidelijk, maar ik zie de heer Vonhoff. Zie ik nog meer mensen? Nee, hè? Ja, de heer Vonhoff.
Ben ik dan de enige? Begrijp ik?
Er zijn hier meer, maar u heeft nu voor eerst de eerste vraag. Ja.
Nou, dank voor de presentatie. Helder. Ik heb een paar vragen op het gebied van de euro's. Ik zie op enig moment staan maximaal 70.000 euro die we uitzetten in die Blue Deal vanuit ons waterschap. Dat vertaal ik maar als die 2000 uur, neem ik aan.
Nee.
Of nee, plus 2000 uur, sorry, plus 2000 uur. Ja. Dus dat is ongeveer 1,5 FTE, denk ik.
Zoiets.
Zoiets.
1,2.
Met andere woorden, wij hebben dus een uitgave op dat punt van 70.000 euro plus 1,5 FTE. Ik weet niet wat daarvoor bedrag aan vast zit. Maar ik verbaas me er een beetje over dat ik van alles hoor over buitenlandse zaken en over wie er allemaal aan meebetaalt. Maar ik hoor de term ontwikkelingssamenwerking niet. Dit heeft toch wel uiteraard heel veel effecten op gebied van water. Dus ik snap dat wij ervoor gevraagd worden, maar ik zou het wel heel prettig vinden dat ontwikkelingssamenwerking hier ook een rol in speelt. Want ja, je zou haar zeggen, dat is de meest aangesproken partij die ons daarbij zou kunnen ondersteunen en wellicht ook kunnen financieren. Dat mis ik een beetje. En dan heb ik inderdaad volgens mij... Nou, dat was mijn vraag. Waarom doet buitenlandse zaken doet het wel mee, maar waarom ontwikkelingssamenwerking niet?
Ja, ik kan nu die vraag beantwoorden. Allereerst wil ik even over de inzet van collega's hebben. U zegt dat is maximaal 2000 uur en dat zou je op geld kunnen zetten. Daar heeft u gelijk in. Hè? Dat is zo'n 1,2, 1,3 FTE. Maar alle collega's die naar het buitenland vertrekken, die doen dat werk naast hun werkzaamheden die ze regulier voor het waterschap doen. Het is niet in plaats van. Iemand die naar het buitenland gaat, die kan niet zeggen, oh, nou laat ik die en die taak laat ik liggen, want ik zit 100, 200 uur in het buitenland. Nee, hij moet ervoor zorgen, of zij moet ervoor zorgen, dat zijn taken binnen dit waterschap, waar het gaat om het waterbeheer in ons beheergebied, hè, en waar hij dan of zij voor staat, dat moet tiptop in orde staan. En iemand die dat niet op orde heeft, die wordt niet naar het buitenland uitgezonden. Dus degene die uitgezonden worden, hun gewone werk loopt gewoon door. Ze kunnen, dat hebben we nu ervaren, ze zijn ook altijd bereikbaar als we daar in een beetje omgeving zitten waar het internet het doet. En kunnen ze van daaruit ook doen. En we reizen vaak in de weekenden of ze steken er wat vrije dagen in. Maar het is niet zo, en dat mag ook absoluut niet, en daar is ook het managementteam heel keen op, dat het werk in Nederland daaronder leidt. Dus dat voor wat betreft onze uren inzet. En daar lijden we geen financiële pijn van in de zin dat we daarvoor extra inhuur moeten plegen. Nou, en dan is er even misschien een beetje begripsverwarring waar wij buitenlandse zaken noemen. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Hè. We hebben minister Blok en we hebben mevrouw Kagen. U kent ze beide. En die zitten beide op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij mevrouw Kagen ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel doet. En meneer Blok doet de rest van de wereld wat daar speelt. Hè, dus als ik dat zo buitenlandse zaken zeg, dan bedoel ik impliciet de afdeling van mevrouw Kagen.
Dank. Voldoende? Ja, zeker. Dank u wel. Okay. Dan stel voor dat we verder gaan.
Ja, excuses voor dat gemodder met die computer.
Nou, maar, u heeft het allemaal overleefd en het is best goed gegaan. Ja.
Jawel, hè?
Ja, nou, ga je gang.
Ik ben benieuwd of ik ook door de mand ga vallen, maar we zullen het zien. Goed, Henk heeft mij ook gevraagd om even wat te vertellen over van, wat ik allemaal zoal in Burkina Faso doe. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik zal me even voorstellen. Ik ben Ronald Leraar, ik ben hydroloog hier bij het waterschap en om specifiek te zijn gebiedshydroloog. Jan de Beste die hier ook zit, dat is een beleidshydroloog. Ik ben een gebiedshydroloog, dus ik zit op Westerwolde en Oldambt, is mijn maalwerkgebied. Dus Burkina Faso is nogal wat anders dan Oldambt en Westerwolde. Ik heb hier even een foto neergezet om even aan te geven van, ja, dat doe je niet alleen. Henk gaf dat al aan. We zijn met meerdere... Nee, de foto is er nog. Oh, ik kijk op het achterste scherm.
Nergens maar
aankomen. Ja, Freddy zei al. Ik geef wel even een seintje zo meteen. Dankjewel, Freddy. Nee, goed, we doen het niet alleen, we doen het samen natuurlijk. Even een foto om even aan te geven hoe divers dat is. Wij doen het met meerdere waterschappen, ook vanuit Nederland. Nou, in ons geval van Burkina Faso, dan hebben we het over AMA's, WDOD, Noorderzeilvest en Waternet. En uiteraard Huns en Haas zijn wij daarbij betrokken. En gaan we ook regelmatig die kant op om daar gezamenlijk dingen uit te voeren, workshops en dat soort zaken. Daarnaast zitten daar ook lokale waterschappen bij en dat zijn er 5 in dit geval in Burkina. Dus gezamenlijk zetten wij dit project op gang. Is een filmpje, even een filmpje van net als Blue Deal, is er ook even een filmpje van Burkina om even een beetje aan te geven van goh, hoe ziet dat eruit, waar lopen we tegenaan?
Freddy op jouw computer?
Een filmpje aanzetten?
Ja, dat
moet
met
een
muis.
Oh.
En
die heb jij hier?
Nee, daar is ook een muis, maar. Naar de volgende toe. Kun je hem eentje verder doen, Freddy?
Eentje verder?
Ja, eentje verder. Ja, nou, eentje terug en dan even met een muis klikken. Als. Kun je met een muis klikken? Nee. Kun je hem op het blauwe scherm zetten?
Ik denk dat hij nog op de Afrikaanse instelling staat.
Ja, nee, maar dat, ja, precies daar. Wil er nog iets?
Ja.
Het Blue Deal-programma heeft als doel om 20 miljoen mensen aan schoon, voldoende en veilig water te helpen tegen 2030. Een van de landen waar de Blue Deal actief is Burkina Faso.
We staan hier naast een waterput en er worden op dit moment metingen verricht met tools die zijn aangekocht door de financiering van de Blue Deal. Samen met onze waterschapspartner hier controleren wij de waterkwaliteit. En dat is erg belangrijk, want de waterkwaliteit in Burkina is een groot probleem. Is zeer slecht in veel gevallen. En dit zorgt ook voor veel door water veroorzaakte ziektes. Blue Deal waarborgt een lange termijn samenwerking met de waterschappen hier in Burkina Faso. Met de Blue Deal kunnen ze niet alleen op onze steun rekenen volgend jaar of het jaar daarna, maar ook in de zeer lange termijn.
De Blue Deal dat geeft over een langere periode de mogelijkheid om wat invloed te uit te oefenen op integraal waterbeheer. Dat red je niet in een dag. En dat is het mooie van Blue Deal. Ik vind het zelf een mooi voorbeeld van integraal waterbeheer. Het waterschap heeft samenwerking gezocht met de gemeente, het kennisinstituut, universiteit en de drinkwaterleidingmaatschappij. Het probleem hier in deze, een van de drie grotere zoetwaterbekkens van Ouagadougou, was een plaagplant, de waterhyacint. Door de plant heb je zeven keer zoveel verdamping als gewoon bij normaal oppervlaktewater. De vissers konden niet meer goed varen om een vis te vangen. Hebben de vier partijen die ik net genoemd heb, die hebben samen een plan opgesteld, die hebben dat samen gefinancierd. En hebben de vissers ingeschakeld om de planten, de waterplanten, dat zijn drijvende planten om die uit het water te halen en naar de kant te duwen. Die zijn op de kant gezet, na twee of drie dagen gedroogd, op een vrachtwagen geladen. De vrachtwagen naar een vergister, is biogas van gemaakt en elektriciteit. De vier partijen die het gemaakt hebben, die hebben alle mensen die hier rondom de dam wonen, hebben ze erbij betrokken. Er was een potje jeugdwerkloosheid, werd eruit betaald. ONIA die wil het waterkwaliteit verbeteren. Heel mooi voorbeeld van samenwerking op het gebied van integraal waterbeheer.
On a l'habitude de dire s'il n'y avait pas le Blue Deal, il fallait qu'il y ait le Blue Deal. Parce que nous savons que la Hollande a une expérience avérée et confirmée en matière d'hydraulique. Ça se voit, c'est un pays qui vit dans l'eau. Le Burkina a le même problème, mais à l'inverse, c'est un pays où il n'y a pas d'eau. Et nous pensons qu'on peut collaborer.
En wij hebben in Nederland onze manier van integraal waterbeheer, maar hier hebben ze een andere manier van waterbeheer. Dus daarnaast dat we hier iets komen brengen, komen we hier ook wat halen. En dat kan over een langere periode. Meerdere collega's kunnen daaraan meedoen, ook de jongere mensen kunnen daaraan meedoen. Dat is het mooie van, vooral van Blue Deal, dat het over een langere periode is.
Goed, dat was even een beetje een beeld van nou ja, onder andere wat er gebeurt. Maar wat ook goed te zien is, is dat Burkina gewoon echt een derde wereldland is. Hè? Dus je hebt echt, je zit echt, ja, de infrastructuur wat daar ligt is gewoon heel beperkt. De mogelijkheden om te reizen zijn ook best wel lastig daar om van A naar B te komen. Je bent echt lang bezig. Maar Burkina heeft dus, zoals straks al zei, ongeveer 5 waterschappen. Nou ja, wat Henk zo straks ook al aangaf, die waterschappen die zijn groter dan Nederland. En dat beheren zij met zo'n 40, 45 mensen. Als we dan gaan kijken dat wij een fractie van ons land eigenlijk met meer dan 300 man doen, dan kun je wel nagaan hoe enorm, ja, hoeveel werk er eigenlijk is voor heel weinig personen. Er is wel een maar bij. Het waterbeheer wat daar is natuurlijk veel minder beheerd zoals wij dat hier hebben. Dus wij hebben een heel intensief netwerk waarin wij alles beheren. Ja, dat kost ook gewoon veel meer werk. Dus daar is wel een reden voor. Maar het betekent wel dat zij een ontzettend groot land hebben of een groot deel hebben wat zij moeten beheren. Die 5 lokale waterschappen die daar zijn, daaronder zitten nog zogenaamde clays. Dat zijn eigenlijk kleine waterschappen die heel lokaal werken. Nou, en dat is een van de dingen waaraan gewerkt wordt. Henk is daar ook mee bezig om die op te richten. Om daar op meer plekken die zogenaamde clays te hebben. Want die zijn nog niet overal. Dus daar is men ook mee bezig. En toch wil ik eventjes in te gaan op die verdamping en neerslag. Om even een beeld te krijgen van hoe anders is Burkina ten opzichte van Nederland. In Burkina valt ongeveer 825 mm, afhankelijk van waar je bent. Maar gemiddeld weg ongeveer 825. Laat dat nou ook eigenlijk precies hetzelfde zijn als wat wij hier hebben bij Hunzenaas. Dus als we puur kijken naar neerslag, ja, is eigenlijk niet heel anders dan bij ons. Dus qua neerslag zou dit voldoende moeten zijn. Of je kan er in principe genoeg mee. Maar het verschil zit hem voornamelijk ook in wanneer het valt, maar ook in de verdamping. Waar we hier ongeveer 570 mm hebben we daar 2 meter verdamping. Als we dan even het plaatje aan de rechterkant pakken, waar die dam zit. Zij vangen heel veel water op, wat zij in dammen gaan opvangen, zodat je dat in de zomer kan gebruiken, of in de droge periode. Als je alleen al 2 meter verdamping hebt, kun je al nagaan wat een enorme hoeveelheid water alleen al aan verdamping dat je kwijtraakt. En ook infiltratie is in dit soort gebieden gewoon veel moeilijker. Het is een hele harde bodem waardoor het water heel oppervlakkig heel snel wegstroomt. Dat betekent dat het water ook heel snel uiteindelijk weg kan stromen uit het gebied en dus niet het grondwater kan bereiken. Verder, het JEP-programma, dat noemde Henk net ook al even. Dat is wel ook wat in Burkina veel gedaan is. Rechts onderin zit een JEP'er, dat is Etienne. Etienne heeft 2 jaar als JEP'er gefungeerd en is nu in dienst bij het programma. En in plaats van hem is er nog een JEP'er aangesteld. En er zat ook altijd een Nederlandse JEP'er, die was net ook in het filmpje opgezet. En die heeft dan ook 1 jaar gewoond. Dus die hebben, of misschien zelfs 2 jaar, weet niet meer precies. 2 zelfs. Dus die hebben heel veel samen opgetrokken. Dus die hebben ook heel veel kennis samen opgedaan. Dus de koppeling van een lokale persoon plus 1 uit Nederland, daar wordt veel waarde aan gehecht. Daarnaast hebben wij ook heel veel studenten, of heel veel, in ieder geval relatief veel studenten gehad van verschillende universiteiten die ook verschillende onderzoeken hebben gedaan. Dus ook die hebben in Burkina zijn ze geweest om te kijken, onderzoek te doen, eventueel rapporten, ook modellen maken en dergelijke om te kijken. Maar ook daarbij geldt weer een samenwerking met de lokale mensen. In Burkina hebben we meerdere onderdelen, volgens mij wel 8 of 9 in totaal, maar ik belicht er hooguit even 2 even kort toe, van wat dat een beetje inhoudt, niet te diep. En dat gaat eigenlijk over rivier de Koe, deels de Suru, dat valt er beneden stroomt ligt dat erbij, maar rivier de Koe. En monitoring, dat zijn 2 belangrijke zaken waar ook Bert, die hier ook zit, waar we samen mee bezig zijn geweest. En daar wil ik even verder op ingaan. Nou, rivier de Koe, het is een rivier dat eigenlijk door een bron gevoed wordt. Dus er zit daar een bron uit grondwater wat omhoog komt, waardoor die rivier eigenlijk wel het hele jaar door gevoed is. In dat gebied zit ook een drinkwaterbedrijf, Onea, werd net al even in het filmpje genoemd. Maar Onea is een drinkwaterbedrijf en daar zit een vrij grote plaats, Bobo Dioulasso, die zit daarbij. En die vraagt steeds meer drinkwater, waardoor het drinkwater wat er opgepompt wordt ook steeds groter wordt. Dus de vraag naar drinkwater in dit gebied is gewoon steeds groter. En dat haalt men uit het grondwater daar. Mag wel even. Dit is een pompstation en wordt ook beveiligd. In zo'n pompstation hier zijn verschillende gebouwtjes die dat water allemaal oppompen uit het grondwater. En in dit gebied zien we dus dat er sprake is van verdroging in de zin dat het grondwater weggepompt wordt door Onea. Maar als we heel goed kijken, dan zien we ook een beetje een grijze rand op dat gebouwtje zitten. En in mijn geval, ik ben niet zo groot, maar ongeveer op deze hoogte sta je daar gewoon, kan het overstromen. Hè? Dus ze hebben daar ook een overstromingsverhaal. Dit is eigenlijk precies naast diezelfde plek. Dus als we hier naar rechts kijken, zien we datzelfde gebouwtje weer. Maar dit is de rivier de Koe, die daar langs loopt ook. En dit is, het water is hartstikke helder. Dat komt rechtstreeks uit de bodem. Komt van de bron La Guinguette. En wat we daar zien, is dat steeds meer grondwater opgepompt wordt door Onea. En dat betekent dat de grondwaterdruk omlaag gaat, waardoor die bron steeds minder water geeft. Dus waar men vroeger in de zomer altijd nog een constante hoeveelheid van water had, heeft men dat nu ook nog wel, maar veel minder, heel veel lager. Waar het vroeger 4,5 kub per seconde is, is het tegenwoordig nog maar 1,5 kub per seconde. Dus dat is eigenlijk gewoon door drieën gedeeld. Ik kan je voorstellen dat in een land als Burkina, waar het in een droge periode, want het is ongeveer een half jaar, regent het gewoon niet, dan ben je afhankelijk van alleen dat water wat daar binnenkomt. En dat is gewoon zoveel minder geworden dat men daar gewoon problemen voor heeft. Want waar gaat dat water heen? Dat gaat naar de vallei van Bama. En Bama, dit zijn rijstvelden. Toen ik voor het eerst hoorde dat ze hier heel veel rijst planten, dacht ik van, maar dat doen ze toch in natte perioden of in natte landen. Dat doen ze ook heel veel in Burkina. Dat gebruiken ze dus in de winter of in natte perioden. Dan is het regenwater. Dat gebruiken ze heel veel voor rijstelen. Maar in dit gebied gebruiken ze dus rivierwater om water te krijgen bij de rijstvelden. En dit is een belangrijke plek, want heel veel rijst uit Burkina komt hier weg. En wat we zagen, of wat we hoorden, is dat daar vroeger kon er makkelijk twee keer uit dat hele gebied twee oogsten gehaald worden. Dat was goed mogelijk. Tegenwoordig, doordat die water zoveel minder tot beschikking van de boeren is, zien we gewoon dat nu nog maar 1,2, 1,3, 1,4 keer kan. Dus de tweede oogst is voor het merendeel niet meer mogelijk. Puur vanwege het gebrek aan water. Dat moet verdeeld worden. En wat ze doen om dat water daar te krijgen, dat is vanuit de rivier, daar zit een inlaatwerk en dat gaat via een geultje wat we daar op de foto zien, wordt dat naar die rijstvelden gebracht. En dat wordt allemaal via schuifjes en dergelijke kan dat verdeeld worden. Maar wat we ook heel erg zien in dit soort gebieden, is dat daar langs die geulen, er ontstaan heel veel landbouw of illegale landbouwpraktijken. En dat pikken ze het water zeg maar gewoon in. Benedenstrooms is het water nodig, maar hier bovenstrooms wordt het water eigenlijk al met pompen en soms met hevels, gewoon dat de slang erin legt zonder pomp, wordt het water daar weggehaald. En dus we zien ook heel veel illegale praktijken, waar ook heel veel frustratie doorkomt vanuit boeren, vanuit die vallei van Bama. Van, goh, wij kunnen geen tweede oogst meer hebben en zij pikken ons water hierin. Dus ook daarbij speelt gewoon echt een heel veel frictie wat tussen bevolking onderling speelt. Wat hebben wij onder andere gedaan in dit gebied? Wij hebben in eerste instantie geprobeerd om te kijken van, goh, kunnen wij inzicht krijgen in de waterbeschikbaarheid? Dus ook een van de studenten van afstudeeronderzoek is bezig geweest om te kijken van, goh, kunnen wij voorspellen hoeveel water daar nou in omgaat? Hoeveel water hebben we nou tot onze beschikking? Dus hij is ook aan het meten geweest. En daarom weten we ook dat er nu nog maar 1,5 kub per seconde doorheen gaat. En gelukkig hebben wij van vroeger ook nog heel veel meetdata beschikbaar. Dus dan konden we goed zien wat het verloop is geweest. Deze student die heeft heel goed ernaar gekeken. Die heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan om geprobeerd alles boven tafel te krijgen. En die heeft daar een onderzoek naar gedaan. Maar daar kom je tegen een aantal problemen aan, waar we in Nederland eigenlijk heel veel data tot onze beschikking hebben, zie je dat je dat in dit soort landen eigenlijk niet hebt. Deze waterschappen bestaan ook nog niet zo lang als Hunzenaas bestaat. Dus echt zijn nog veel korter dan Hunzenaas bestaat. Dus veel data is er eigenlijk niet. En wat je dan ziet, dit is een voorbeeld van zo'n modelberekening wat hij eruit krijgt. Je krijgt dan een berekening uit. En hoe weet je nou of die klopt? Je hebt geen data om dat aan te controleren. Enige data wat je hebt, is wat je zelf even gemeten hebt. Als je nou helemaal rechts aan het plaatje even kijkt, dan zien we een aantal lijntjes. Dus niet goed zichtbaar op dit formaat zie ik hier. Maar dan zien we dat de minimale hoeveelheid water wat voorspeld wordt, wat door die beek gaat, dat is nog twee keer zo hoog wat we zelf gemeten hebben. Dus ook dit model klopt dan niet helemaal. En wil je dat goed krijgen, dan zul je toch wat moeten meten en monitoren. En ook op dit moment is er ook iemand, is ook leraar op een hogeschool geweest, dat is Kees Vink. Die is op dit moment ook bezig in Burkina om dat model op te gaan zetten. Want als het ergens kan in Burkina, dan is het voor de rivier de koe. Maar ook hier lopen we nu tegen problemen aan dat we gewoon niet genoeg voldoende gegevens hebben om dat model goed te krijgen. Dat betekent wel dat je dus moet monitoren. En dan komen we eigenlijk op een belangrijk tweede vak. En dat is dus de monitoring van data. Wat wil je meten? Waarom wil je dat meten? Want ook dat is heel belangrijk voor ons, maar ook voor hun. Het idee wat wij daarachter hebben is van, wij willen eigenlijk geen volledige projecten heen brengen. Wij willen kennis overdragen. We willen ze leren. En dus vandaar dat ik even dit er heb neergezet. Geven mensen vis en eet één dag. Leren mensen vissen en eet een leven lang. Nou, we proberen die kennis daar over te dragen, zodat ze dit allemaal zelf kunnen. De eerste keer dat ik in ieder geval in Burkina was, waren wij in Dedegoe en daar werd er even uitgelegd van wat zij daar allemaal deden en wat voor projecten zij hadden willen. Anderhalve bladzijde per project werd voorgelezen, dit gaan we doen, financiering, Nederlandse partners. Nou, dat werd toch wel een beetje anders, omdat wij aangaven, wat Henk ook al zei, wij gaan daar niet met geld heen. Wij gaan hier kennis overdragen, dus jullie moeten dat zelf doen. Dus dat was voor hun nog wel even een andere denkwijze, want Amerikanen die er komen, Canadezen die er komen, die zeggen van, hier zijn wij, wij gaan dit even doen. En zij zeggen, ja, is goed, dat gaan we doen. Doe maar. Dus dan zijn we weg. En dat, wat Henk ook al zei, het belandt, het is onaf, ze gaan er niet mee verder en het ligt stil. Ze hebben er even aan moeten wennen, maar uiteindelijk gaven zij wel aan van, god, dit was wel bijzonder, maar we vinden het wel fijn. Want jullie vragen aan ons, wat willen jullie? Dus ook van de koe. En over dat monitoring, dat komt echt als een probleem dat bij hun zelf wegkomt. Dat gaven zij zelf aan. Daar willen wij meer van weten. Het is niet te lezen, denk ik. Misschien op het kleine scherm wel. Maar monitoring, dat is eigenlijk wat wij hier ook doen. Je gaat niet maar meten om het meten. Meten kost geld. Ook hier, en dat geldt zeker voor in Burkina, waar ze ook geen geld ervoor hebben. Dus als je ergens gaat meten, dan moet je dat met een goede reden doen. En daar schort het wel in. Want op het moment dat wij daar in het begin kwamen en wij vroegen van, goh, wat willen jullie meten? Nou, er kwam alles eraan. Daar willen we meten. Dat. En ze willen alles meten. En als ik dan vraag van, waarom? Ja, het is handig om te hebben. Ja, dat is niet de manier om te meten. Je moet gaan meten om een goede reden. En dat is wel iets wat zij echt, wat ze nog niet in de vingers hebben. Je moet goed kijken van wat wil je weten, waar ga je meten, waarom ga je meten, zodat je daar gewoon goed mee uit de voeten kan. Dat je dus ook met je geld, beperkte geld wat zij hebben, toch de goede dingen kan doen. En hoe hebben wij dat gedaan? Nou, we zijn daar meerdere keren geweest en hebben allerlei workshops georganiseerd. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen dat zelf doen. Alleen maar luisteren, hè, zoals we hier nu zitten, na een poosje, dan ben je daar wel klaar mee. Hè? Je wil wat doen. Aldoende leert men, en dat geldt voor hun ook zeker. En we hadden gelukkig wel echt te maken met een groep enthousiaste mensen die het echt wel leuk vonden om te doen en hier ook enthousiast mee bezig gaan. En wat je hier ziet is dat wij allemaal groepjes gemaakt hebben. Bert zie je hier ook nog even bij. Ik ben aan de rechtergroepje zitten erbij. En dus gaan we kijken van, jullie gaan nu een maximaal 10 meetpunten plaatsen. En geef maar aan waar, waarom, en jullie gaan dat zo meteen presenteren. En iedereen mag dan vragen stellen van waarom heb je dat gedaan, onderling. En wij stellen natuurlijk kritische vragen, hè, dat ze zelf aan na moeten denken. Maar ook onderling die discussie. En die discussies die zijn altijd heel levendig. Dat is altijd heel mooi, want dit zijn Afrikaanse mensen. Die hebben nogal wat passie af en toe. En dat gaat dan wel heel mooi in zo'n overleg. Want één is heel erg overtuigd van, oh, dat moet zo. En voordat jij er wat van hoeft zeggen, zit er al iemand rechts die zegt, ja, maar waarom doe je dat niet zo? Dat moet je zo doen en dat hoeft toch niet? Nou, dat gaat een hele mooie discussie. En met die discussie hem altijd gegeven van, nou, je hebt nu geleerd wat anderen daarvan vinden. Neem dat mee en volgende keer gaan we dat concreter maken. Dus dit is een hele mooie principe om te kijken van samen, gezamenlijk. En dat men ook heel veel ervan leert. Op een leuke manier ook. Het is natuurlijk goed dat wij daar zijn om hun wat te leren. Maar mij is ook wat gevraagd van, goh, wat haal je er zelf op? En Wat ervaar je daar? Waar loop je tegenaan? Een aantal dingen werden al aangegeven. Internetverbindingen, bereikbaarheid en dat soort zaken. Dat zijn wel dingen waar je dan tegenaan loopt. Maar waar je ook veel tegenaan loopt, is bijvoorbeeld afspraken die je maakt onderling. En dat hangt heel erg samen met de hiërarchie wat eronder staat. Als wij, ik pak even Bert even als voorbeeld, hè, onderling. Als wij een afspraak maken, hè, dat doet Bert of ik, wij doen dat. Maar daar, als wij daar een afspraak mee maken, dan moet je eigenlijk via de leidinggevende doen. Hè. Dus eigenlijk moet ik aan Jelmer vragen van, goh, wil jouw medewerker dat wel even gaan doen? En als Jelmer dan zegt van, ja, dat is goed, dan pas gaat die medewerker dat ook echt doen. En daar zijn we al een paar keer tegen aangelopen. Dat, nou ja, als ik het vraag, dan is het niet goed genoeg. Ik moet Henk vragen van, Henk, jij hebt meer autoriteit. Jij staat hoger eigenlijk. Jij moet dat voor mij gaan regelen.
Nog even los van jouw Frans taal.
Kom wel, het volgende punt. Ja. Nou ja, die Franse taal. Oh, sorry, ik mag nog even terug. Die Franse taal, dat is wel een dingetje. Henk natuurlijk en ik. Ik spreek niet zo goed Frans. Ik heb het wel wat geleerd, maar het is ook naar Afrikaans Frans. Dus dat is wel een dingetje. Ik denk dat Gert-Jan kan er wel over meepraten. Het is best wel een dingetje. Dus gelukkig hebben Henk ook, die heel goed Frans spreekt. Maar dat is wel een dingetje ook, ook voor mij. Zeker als dat gepassioneerd op zijn Afrikaans gaat, dan is het moeilijk te volgen. Kennis is macht, heb ik er ook nog even bij gezet. Die student die dat model ging bouwen, die had bijvoorbeeld meteogegevens nodig. En daarbij komt ook de hiërarchie weer te boven. Hij kreeg die gegevens niet zomaar. Mensen die ergens gewerkt hebben bij een waterschap, die gaan weg. En die zeggen van, hey, die kennis die ik opgedaan, die rapporten, neem ik mee. Dus alles wat ze daar gedaan hadden, namen ze mee. Hetzelfde als ik in Westerwolde, gewoon straks, ik ga naar Noorderzeilvest. En ik neem alle data, alle meetdata van alle bestuur mee. Nou, die krijgen jullie niet weer. Zo gaat dat daar af en toe. Dat je denkt van, hoe kan dat nou? Dus ook dat soort dingen is wel heel bijzonder. Dat vond ik ook wel heel apart om dat te zien. Dat gaat heel anders. Die cultuur is zo anders. En ook ja, lokale beperkingen als veiligheid, of onveiligheid juist, en bereikbaarheid. Daar staan we hier in Nederland niet bij stil. Als ik ergens een meetpunt wil hebben, dan regel ik dat. Er ligt altijd wel een bypad bij langs. Je kan er altijd met de auto komen. Bijna altijd. Tenzij het in een beekdal is, maar dan moet je een paar honderd meter lopen. Dat kan gewoon. Maar in Burkina, dat is dat niet zo. Heel veel plekken kun je met de auto gewoon niet komen. Of moet je over een hobbelweggetje rijden, onverlicht en dergelijke. Dat is heel lastig. Sommige dingen zijn gewoon niet bereikbaar. En in het noorden van het land, daar ligt Mali, daar is het gewoon niet veilig. Ook voor de lokale mensen niet. Dus ook daarbij geldt, je kan daar wel willen monitoren bijvoorbeeld. Maar je hebt gewoon beperkingen waar je hier in Nederland gewoon echt niet mee te maken hebt. Maar goed, je haalt er ook wel dingen op van, satellietbeelden. Dat hebben we hier in Nederland ook wel gebruik van gemaakt. Maar toch zijn we toch vaak geneigd om op basis van metingen te doen. Echt fysieke metingen in plaats van satellietbeelden. Maar soms heb je geen keus. En in Afrika word je gewoon gedwongen door de beperking van de gegevens om je gewoon op satellietbeelden te gaan richten. Dus dat zijn echt wel dingen waarvan ik soms zeg van, nou, dat valt soms nog wel wat te halen. Al zijn er zeker mitsen en maren over te verzinnen. Dan bathymetrie. Ik wist eigenlijk geen mooi Nederlands woord om dat simpel te verwoorden. Maar bathymetrie is eigenlijk niks meer dan van bijvoorbeeld een stuwdam. Hoe is dat vormgegeven? Hoe is de vorm van, van dat meer? Dus de bodem, hoe verloopt dat? Dat is de bathymetrie. Nou, dat kun je ook dus met dronebeelden doen. Nou, en ook, dat is zelfs zo scherp dat je soms de scheuren in dammen gewoon kan zien. Daarvoor wordt die ook gebruikt. Nou, dan kun je soms wel eens gaan nadenken van, goh, als dat daar werkt, wat kun je dan hier in Nederland met dat soort dingen doen? Dus dat zijn wel dingen waarvan je dan soms mee gaat denken van, wat kunnen we er zelf mee? Nou, en simpele en praktische maatregelen. Kijk, als we het daar heel moeilijk gaan maken, elektronische dingen, het gaat kapot, dan gooi ze het weg. En je kan wel heel veel metingen daar gaan plaatsen die je online kan bijhouden, maar op het moment dat kapot gaat, ja, dan wordt het niet meer bijgehouden en is het over. Dingen worden gesloopt. Als dat van metaal is, wordt het weggehaald. Dus je moet gewoon heel simpel en praktisch kijken. Dus bijvoorbeeld wil je pijlen hebben, dan moet je gewoon iemand in de buurt vragen van, goh, iedere week moet je even opschrijven wat de waterstand is. En stuur dat even door. Dus heel simpel en praktisch houden. Ja, en persoonlijke ontwikkeling. Ik vond het, voor mij is het is een derde wereldland. Het is echt bijzonder om daar te zijn, om mee te maken van wat daar allemaal gebeurt. Ook qua eten. Zit hier nog iemand die daarover mee kan praten? Maar hier zitten er ook twee. Het is wel, het zijn wel bijzondere ervaringen om dat mee te maken. Dus ook voor jezelf, voor mij als persoon, heb ik ook wel, heb ik hier wel veel van geleerd. Dus het is wel een hele mooie ervaring ook geweest op persoonlijk vlak. En om Henk nog even tevreden te stellen in het Frans, bedankt voor jullie aandacht.
Wat zei je dan? Wat zei je in het Frans?
Bedankt.
Merci.
Merci, merci beaucoup.
Oké, dankjewel.
Eén opmerking bij
maken. Ja. Wil je de microfoon gebruiken?
Ik had het wel opgeschreven in mijn voordracht, maar als je nou moeite hebt om mensen te werven, er zijn natuurlijk heel veel mensen op de arbeidsmarkt die zoeken een interessante werkgever waar ze zich kunnen ontwikkelen. Hè? En dat is niet alleen het doen van cursussen in Nederland. Maar je kunt ook zeggen, er is een mogelijkheid om ook af en toe klussen in het buitenland te doen. En dat kan ook, je profiel als werkgever kan dat een enorme boost geven. Dat je daar dan mensen treft, en daar moet je natuurlijk wel een project voor ze hebben. Maar dat, het zat wel in mijn presentatie, maar wat Ronald ook zegt, hij is er, ik wil niet zeggen een ander mens van geworden. Maar als je ooit in zo'n land geweest bent, je komt daar anders van terug dan je vertrokken bent.
Mooi, hebben jullie vragen?
Nou, ik wil een kleine aanvulling geven op Henk, hoor. Van,
ben je nog dezelfde?
Ja, ik ben nog dezelfde, ja. Verbeterde versie, zeg ik dan maar. Wat Henk zegt, een werkgeverschap, het is zeker een hele mooie ervaring. En ook 12 jaar geleden of 13 jaar geleden, ik begin ook al wat ouder te worden, maar heb ik gesolliciteerd, bij drinkwaterbedrijf Drenthe, dus ook over Indonesië. Maar dat is mij toen wel bijgebleven. Ik denk van, god, dat is wel leuk als je daar naar Indonesië mag. Hè? Dus op dat moment kwam ook door die eerste ronde heen. Toen ben ik ergens aan, ben ik bij Grondmijn gaan werken. Maar het is wel iets wat je denkt van, god, daar blijf je bij. Dus als werkgeverschap en dat soort mogelijkheden zijn, dat is wel mooi. Ja.
Dank je wel. Naar welk land gaan we nu? Dat is even een verrassing.
Oh ja.
Er waren er nog vragen, sorry, want ik had wel gevraagd. Oh ja, de heer Hofstra.
Ja, dat kwam een beetje tussendoor. Bedankt voor de presentaties. Ik vroeg me af, en je had het al even kort over de ervaringen en de problemen. En ik was eigenlijk nieuwsgierig, wat is nou eigenlijk het grootste obstakel, het grootste probleem? En aan de andere kant ook, wat is de grootste kans of mogelijkheid die jullie zien?
Het grootste obstakel, dat vind ik eigenlijk altijd nog wel van de tijd. Want je bent daar eigenlijk maar 1 tot 2 weken per jaar hooguit. En voor je gevoel gaat het dan heel langzaam. Als je dan kijkt van wat er in die tussentijd bereikt wordt. En zoals die monitoring, daar zijn we eigenlijk wel 2 jaar mee bezig geweest. Maar als je dat terug gaat zetten naar het aantal weken dat je daarmee bezig bent geweest, dan valt het eigenlijk wel mee. Tijd en ook juist weer de hiërarchie. En dat mensen dus ook bewogen worden om dat te gaan doen. Want ze hebben het vaak heel erg druk. Ze zijn met weinig mensen. En ze willen ook graag echt, zeker het einde van het jaar, dan moeten ze bepaalde dingen af hebben. Het moet. En dan alles gaat daarop en alles wordt dan weggegooid en stilgelegd. Dat moet gaan gebeuren. Ze zijn wel enthousiast. Dus dat is zeker een kans. Ze willen wel heel graag. En dus ik vind het wel heel mooi dat je ziet van dat ze dat echt willen. En ook de meerwaarde daarvan zien. Maar het grootste obstakel wat ik vaak zie is inderdaad van, de tijd. En dat voor mijn gevoel af en toe wat langzaam gaat, maar er is een reden voor.
Nou, je zou kunnen zeggen dat er ook een kans is. Als je bijvoorbeeld de Nederlandse telefonie bekijkt, toen wij allemaal jong waren, toen hing er in de gang een bakkelieten telefoon. En nu hebben we allemaal een mobieltje. Hè? Wij zijn daarheen daar naartoe gegroeid. Als je dan in derde wereldlanden hebt, die hele fase van de bakkelieten telefoon en koperen lijntjes, die wordt gewoon overgeslagen. Zij springen meteen van een schriftje naar een smartphone. En Bert noemde dat al ook. Je zou misschien kunnen zien dat daar het fysiek meten met alle problemen die je hebt, dat je daar overgaat tot remote sensing en satellietbeelden en weet ik hoe het allemaal hier gaat. En dat zijn dan kansen die daar gepakt moeten worden.
Zijn er nog meer vragen?
Een kleine vraag daarachteraan. Jullie hebben ook dingen natuurlijk van hun geleerd. En wanneer komen ze hier een keer heen? Of een paar mensen, of 1 of 2?
Nou, er is Etienne is hier bijvoorbeeld al 2 keer geweest. En ook Kevin. Dat zijn alle 2. Dat zijn Jeppers. Die hebben hier ook in Nederland een cursus gevolgd van het Young Expert Program. Dus die hebben echt een cursus gevolgd, internationaal werken en dat soort zaken. Dus die hebben echt hier in Amsterdam hebben ze ook gezeten, maar die hebben daarna ook nog een week bij verschillende mensen zijn ze langs geweest. Onder andere zijn ze ook hier geweest. Ik heb ze ook alle twee rondgeleid. Ze hebben bij Henk hebben ze geslapen in Appingedam. En dus ze zijn hier wel degelijk geweest. Ook hebben ze hier het Nederlandse beheer ook laten zien. Dus hoe wij ons beheer doen met alle stuwen en dergelijke. Dat hebben ze allemaal gezien. Dus ze zijn hier geweest. Ja.
Dan zie ik nog de heer Vonhoff. Verder niet, hè? De heer Vonhoff.
Dankjewel. Monitoring, dat duurt lang, begrijp ik. Je bent er al 2 jaar mee bezig geweest. Het gaat om illegale onttrekking van water. En de tweede rijstoogst, die is er dus niet meer. Is er misschien in het land ook nagedacht over andere teelt? Dat is ook een kans, hè?
Zeker, dat is zeker een kans. Kijk, bij die monitoring, dat hebben we eigenlijk ik heb het nu een beetje samengepropt in een korte presentatie, maar die koe, dat is één deel. En monitoring valt eronder, maar monitoring hebben we ook voor het hele land gedaan. Hè? Dus dat alle waterschappen daarbij betrokken waren. Andere teelten is zeker een optie. Maar wat je daar bijvoorbeeld al ziet, in Vallei van Bama, waar dat probleem waar u net benoemde, waar dat heerst, daar is over gesproken. Maar er werd eigenlijk heel resoluut gezegd, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Wij hebben afspraken gemaakt. En dat is de Afrikaanse. Hier in Nederland zouden we zeggen van, nou ja, daar moet je over kunnen praten. Maar daar werkt het toch anders. Daar zeggen ze toch van, we hebben afspraken. We zouden zoveel reis leveren. Dus dat moeten wij leveren. En daar hebben ze ook afspraken over gemaakt. Dus ze willen zelf niet zo snel over op andere gewassen. Al zijn ze daar af en toe, doen ze dat wel. Maar je ziet wel dat dat nou niet makkelijk gaat.
Nou ja, daar bij die koe, het probleem is, daar ligt een irrigatiesysteem. En dat is ontworpen op de levering van een bepaald aantal kubus water per perceel. En die boeren die in die vallei zitten, die pachten dat. En die pachten dat met een contract waarin staat, je krijgt zeg maar per dag 100 kubus water. Hè. Ik noem maar wat. Maar dat is een lange aanvoerleiding. En Ronald liet het ook zien. Bij die, om de 100 meter zit daar zo'n Honda-pompje in. En mensen pompen daar het water uit. En daarachter hebben ze enorme groentetuintjes. Waar ze papaya's, worteltjes, kolen en van alles en nog wat verbouwen. Dat zijn complete paradijzen. En daar hebben mensen een inkomen aan. Maar aan het einde van die leiding, waar die boer zit, die op zijn 100 kub water zit te wachten, dat krijgt hij niet. Want onderweg is er wel 40 kub uitgepompt. En dat gaat allemaal naar die illegale tuintjes. En eigenlijk zouden al die illegale tuintjes opgeheven moeten worden en die mensen daar weggejaagd moeten worden. Maar ja, u bent ook bestuurder en zoek maar eens een bestuurder die dat durft. Hè, want dan breekt de pleuris uit. En als er water is in dat land, dan wil alles er groeien. Maar...
Oké, goed. We moeten toch wel een beetje de tijd in de gaten houden. Is uw vraag zo beantwoord?
Ja, die is beantwoord. Alleen als je op een gegeven ogenblik zegt van het water is er niet en men zit met het contract. Als het er niet is, is het er niet. Komt die tweede oogst ook niet. Dus kun je sowieso niet voldoen aan je contract.
Klopt hoor, dat is helemaal waar. Het is echt een, ook wat zij zeggen van wij zijn een coöperatie. We zijn ingericht hoe wij dit moeten verkopen. Dus hoe wij die rijsoort weg moeten zetten. En dat kunnen wij. En iets anders, dat weten ze niet hoe dat moet. Of een andere manier. En dus dat zit er ook gewoon achter. Maar ik ben het met u eens. Als het er niet is, dan is het niet. Nee. Geldt voor ons ook met de AVB, hè? Met de aardappels en met droogte. Als het er niet is, dan is het er niet.
Nee, klopt. Ja,
de regering, één op en dan zal ik stil zijn, voorzitter. De regering is daar erg gericht op zelfvoorzienendheid. Hè? Er zijn enorme hongersnoden geweest, dus het land moet zelfvoorzienend zijn. En dan zelfvoorzienendheid, dat zit hem altijd in het zogenaamde stapelvoet. Wij eten aardappels en brood en daar eten ze rijst en sorghum. Dus daarom is die vallei ontwikkeld om maar zoveel mogelijk tonnen rijst te produceren, zodat het land niet afhankelijk is van importen uit China of Thailand of weet ik wat. Maar ja, onderweg gebeurt er van alles met dat water.
Ja, dat is een heel probleem op zich. Ja. Ik denk, dat is hartstikke interessant, hè? Want je kunt er natuurlijk de hele avond over spreken. En er zijn ook nog best wel een paar vragen die op mijn lippen branden. Maar ik denk dat we toch maar naar het volgende land moeten gaan. Dank je wel.
Ik ben hier nog wel even als er nog vragen zijn, dan kan het aan de avond opnemen.
Ja, is goed, dank je.
Goedenavond, mijn naam is Bert Jager. Ik ben beleidsmedewerker en handhaver bij dit waterschap. En voor buitenlandprojecten hou ik me ook bezig met het ondersteunen van projecten op het gebied van waterkwaliteit. En dat zit dan in zowel monitoring als vergunningverlening en handhaving. Mijn eerste twee dia's die gaan over Ethiopië in het algemeen. Ethiopië is een land aan de oostkant van Afrika. En dat ligt eigenlijk te midden van de landen Somalië rechtsonder, dan linksonder Kenia, daarnaast Zuid-Soedan, daarnaast daarboven dan Soedan en daarnaast Eritrea. En dan zijn we helemaal rond als we Djibouti aan de zee ook nog meenemen. Dus dat is waar Ethiopië gelegen is. Mag ik de volgende? Ja. Even kort wat achtergrondinformatie over Ethiopië. In Afrika is Ethiopië het enige land wat niet gekoloniseerd is geweest. Dus de grenzen die zijn eigenlijk niet, zijn wel bepaald in 1885 toen Europa heel Afrika heeft verdeeld. Alleen daarna zijn er nog wel nieuwe grenzen gekomen. In de jaren 80 is er een hongersnood geweest in Ethiopië, waarschijnlijk bij u allen bekend. Bent Eet is toen onder andere opgericht om geld in te zamelen om de hongersnood daar te bestrijden. In 1991 werd Eritrea, het land wat u zo net rechtsbovenaan zag, werd onafhankelijk. Dat was een provincie van Ethiopië. En daarmee werd dus ook werd Ethiopië afgesloten van de zee. En de grensconflicten met Ethiopië en Eritrea bleven wel. Alleen die zijn in 2018 zijn die gestopt. En dat is ook waarvoor de premier van Ethiopië in 2019 de Nobelprijs heeft gekregen. Alleen in 2020 is er weer onenigheid ontstaan. Niet tussen Eritrea en Ethiopië, maar tussen de provincie aan de bovenkant van Ethiopië. Dat is de provincie Tigray. En Tigray was ook een legermacht die vocht tegen Eritrea in die oorlog. En nu wil Tigray min of meer wat onafhankelijker worden van de regering in Addis Ababa. En dat leidt nu op dit moment tot conflicten en ook tot diverse doden, zoals in de kranten te lezen is. Ethiopië is qua oppervlak 26 keer zo groot als Nederland. Dus het is een groot land. Addis Ababa, nou, op de kaart is dat te zien in het lichtblauwe gebied. En dan in het midden ongeveer, daar ligt Addis. Dat is de hoofdstad van Ethiopië. En de belangrijkste drie bevolkingsgroepen zijn de Oromo, dat is dat lichtblauwe gebied. De Amharen, dat is het gebied er net boven, dat is iets donkerder blauw. En helemaal daarboven heb je de Tigraya. En dat is het gebied waar op dit moment dan ook over gestreden wordt. Mag ik de volgende dia? De projecten in Ethiopië. In Ethiopië zijn diverse Blue Deal projecten. Ik ga er twee benoemen. En die twee zijn de projecten waar Hunze en Haas ook aan deelneemt. Wij participeren in die projecten onder andere met Waterschap Zuiderzeeland, die trekker is voor dit gebied. En daarnaast natuurlijk nog diverse andere waterschappen in Nederland die deelnemen, maar ook een heleboel partijen in Ethiopië. En dan gaat het voornamelijk om overheden in Ethiopië. De projecten waar we in participeren, dat is het Partnerschap voor Afvalwaterzuivering. Nou, dat gaat over zuiveringen bouwen en onderhouden. André Hamminga is daarbij betrokken. Oorspronkelijk was hij zuiveringstechnoloog en inmiddels is hij pensionado. Maar hij is nog steeds betrokken volgens mij bij die zuiveringen. En John Koop, die is ook zuiveringstechnoloog bij onze afdeling. En daarnaast hebben we nog een project communale en industriële afvalwaterlozingen en regulering. En daarbij zijn René Bultstra en ikzelf betrokken. Het project Partnerschap voor Afvalwater is gericht op de vijf grootste steden. En op dit moment is een van die steden in Tigray en dat vormt dus een probleem om daarmee contact te hebben. Vanwege dus de oorlog die er op dit moment wat is. En hopelijk snel beëindigd weer wordt. En het project waar wij mee bezig zijn, dus dat is het project communale en industriële afvalwaterlozingen, dat zit meer in het midden van Ethiopië. Addis, op het kaartje daar te zien, is Addis in het groene gedeelte, dus helemaal links onderaan. En het is naar het oosten toe waar de Awash-regio zich bevindt. En dat is de rivier daar. Dit is een filmpje over de Blue Deal in Ethiopië. En daarbij ligt de nadruk op het project Partnerschap voor Afvalwaterzuivering. Thank you.
The Blue Deal program has the objective to help 20 million people around the world to gain access to clean, sufficient and safe water by the year 2030.
Yeah, since we have many problems in sanitation and water related with the water treatment system, the problem is more. So if we get a chance of support from others, we may improve more on sanitation part and also water supply system. Because sanitation and water supply, they go hand in hand.
So the biggest issue with regards to water in Ethiopia is the water allocation and the water quality. And because there is a huge economic growth in Ethiopia, cities are growing, many more industries are coming up, so they all discharge their wastewater on the rivers. And this water from the rivers is also used by farmers, by people to make drinking water. So it all comes together in the water. And the water stress is growing because of the growing of the country.
So many industries this site, they are dumping their industrial waste into the river, which is highly affected health of people using the river, who are relying on the river for drinking water and for drinking their or watering their livestock.
By the Blue Deal, we can contribute to organize it in a good way. And what we are going to do is we try to help them to organize it by giving trainings on for example, awareness, on contract management, on operating and maintenance of wastewater treatment, workshops on planning, on design and construct of treatment plants.
I promote Blue Deal because I believe it gives the chance to everyone to mobilize their resources, expertise, in order to address the acute water management problems in Ethiopia.
Ja, het project Partnerschap voor Afvalwaterzuivering, waar André en John mee bezig zijn, dat is de invulling van het Wereldbankprogramma voor Ethiopië, voor de sanitatie in de 5 grootste steden. In 2018 is hiervoor een overeenkomst getekend met het ministerie in Ethiopië, waarna een plan van aanpak is gemaakt. Daar ging het over de sanitatie voor volledige zuiveringen. Dus het idee was om volledige zuiveringen te gaan ontwerpen en bouwen. Nou, dat plan was te ambitieus en was te groot, volgens het advies van de Wereldbank. En die hebben toen aangegeven van start eerst met lokale toiletten en start met de verwerking van septic slip. In 2019 is hier een advies en training voor geweest, voor het ontwerp van septic slip zuiveringen. Nou, bovenaan op het plaatje op de foto is te zien hoe een zuivering eruit zag, of hoe een sliplagune eruit zag. Het is gewoon een natuurlijke lagune waar slip in gedumpt werd, septic slip. En daaronder is dan te zien van nou, zo zou een slipzuivering eruit kunnen komen te zien. Dit is dan weliswaar een foto uit Mozambique, maar goed, daar zijn ze ook bezig met slipzuiveringen. De Wereldbank heeft een advies gegeven van zorg ervoor dat je design, construct, maintain en operate aanbesteding gaat maken. Zodat je ook zeker weet dat die ook goed beheerd wordt als die eenmaal ingericht is. In januari 2020 is er een training geweest voor inkoop, gegeven door onder andere Huns en Haas en financieel projectmanagementbeheer en onderhoud daarvan. Nou, deze training heeft dus in 2020 plaatsgevonden, waarna er bezig werd gegaan met de administratie in die 5 steden. Van hoe gaan we de slipadministratie goed op orde brengen? En hierover is een film gemaakt, met wat voor aandachtspunten er zijn bij het ontwerpen ook voor een septic slip zuiveringen. Komende december komt er nog weer een webinar over anaerobe zuiveringen hier over dit onderwerp. En in 2021 wordt het resultaat van de aanbesteding verwacht over deze slipzuiveringen voor de 5 grootste steden. Dus zover is het zoals het nu staat met het partnerschap voor afvalwaterzuiveringen project. Mag ik de volgende? Ah, kijk. Er komt nu een film over het tweede project waaraan we gaan deelnemen. Dit project heet Communale en Industriële Afwaterlozing en Regulering. Hoendal van de organisatie...
Dit is Abbas Hamildam.
Gaat iets vertellen erover.
Akaki River. Both Akaki River, the Little Akaki en de Great Akaki join together here at the Abbas Hamil Dam. Our organization, the Environment, Forest and Climate Change Commission, is mandated to monitor water quality for rivers, lakes, and ground water. We are monitoring the water quality for Akaki River and check whether the quality of the river comply with the standards of Ethiopia or not. We check it. We collect data, analyze the data, and if the data is not comply with the standards, we send the data for compliance directorate in our office, in our organizations. We send directly to the compliance directorate, and the compliance directorate take action on the polluters. So to do this, we have some challenges. There are some problems because we have no enough data for that purpose. We are not monitoring based on program. There are different stakeholders who are monitoring, for example, Awashi River. There are about 5 or 6 organizations are taking sample and monitor the water quality. We are not clearly communicate with each other. We do only for our service. The other organizations also do the same thing for their service. There is a gap in communication among the stakeholders. The other problem is we have no central databases, because if every concerned bodies, for example, regional environmental protection authorities, if they monitor their own river or lakes or actually their own water bodies, if they monitor and if they collect data and send to us, if we have a central database management, we can collect the data from all the country and manage the data and give data for anybody who may need the data. Let us have data by the Blue Deal partners. So water quality management cannot be achieved by only single organizations. So every organization who are concerned to this should participate and communicate with each other to achieve the end goal of the management water quality. Working with together is better than doing alone.
Nou, deze film geeft heel duidelijk aan dat de mensen daar zelf heel goed weten waar de problemen zitten en waar ook de oplossingen zouden kunnen zitten. En nou, in deze dia geef ik eigenlijk een overzicht van de aandachtspunten die uit de film komen. Die staan linksbovenaan. Rechts daarnaast staat de monitoringcyclus, die Ronald inmiddels ook al heeft laten zien. En daar onderaan staan dan bij opleveren de producten die er gemaakt moeten gaan worden. Nou, bij de film staat bijvoorbeeld normen en beleid bovenaan. Normen en beleid, dat komt dan terug in de monitoringstrategie. En de monitoringstrategie is dan ook weer het product wat opgeleverd zou moeten worden. Dus zo hebben we alles gekoppeld aan de monitoringcyclus. Bijvoorbeeld samenwerking, nou dat is informatie, uitwisseling en vraag. Als je kunt samenwerken, dan kun je die informatie ook delen met elkaar. En dan kun je ook je monitoringsplan weer beter gaan maken, omdat je misschien beschikt over data en dan hoef je minder punten te gaan bemonsteren. Nou, zo is die cyclus opgebouwd. En dat konden we doen doordat we met 4, 5 verschillende organisaties aan het samenwerken waren. Ze beschikten allemaal over een laboratorium, ze beschikten allemaal over monsternemers. En die mensen hebben we bij elkaar kunnen zetten en we zijn bij elkaar wezen kijken in de laboratoria. En we zijn op pad geweest met z'n allen om monsters te nemen, zodat er ook vertrouwen in elkaars werk kwam. En uiteindelijk moet het dan gaan leiden tot inventarisatie van de monsterpunten. Een monitoringsplan, een gezamenlijke monsternaam, een uitwisseling van monsters tussen laboratoria en een gemeenschappelijke dataopslag. Zodat iedereen kan beschikken over de data die gevonden wordt. Mag ik het volgen? Ja, prima. Dus dat was het eerste stuk van communale en industriële afwaterlozingregulering. Er is nog een onderwerp waar we ons mee bezighouden in dit onderwerp, in dit project. En dat gaat over heffingen. Heffingen staat eigenlijk een beetje los van het andere. Natuurlijk moet je bij heffingen ook beschikken over analyses. Tenminste, als je het op een bepaalde manier wilt gaan beoordelen. Je kunt het ook doen op basis van de bied. Of op basis zelfs van wat voor industrie het is. En daarvoor hebben we de app ontwikkeld die daar rechts naast te zien is. We hebben die app ontwikkeld om de mensen in Ethiopië te kunnen laten werken aan de heffingen. Dus eerst informatie te vergaren. Zodat we daarna kunnen gaan kijken van hoe gaan we die informatie verwerken en wat kunnen we daar financieel mee. Nou, die app die is in Nederland gemaakt en die is gemaakt samen met de VNGI. VNGI was bezig met de heffing op waterallocatie en wij konden daar gelukkig bij aanhaken met ons project. Dus zo proberen we ook in Nederland partners te zoeken om gezamenlijk dingen te gaan maken. De volgende stap nu we met die heffingsapp bezig zijn is testen hier in Nederland. En als we hem hier in Nederland goed uitgetest hebben, dan gaat hij naar Ethiopië. En dan maken we een introductiefilm daarvoor, zodat hij geïntroduceerd kan worden onder de mensen die hem straks moeten gaan gebruiken. Het is een smartphone-app waar gewoon doorheen geklikt kan worden, waar geografische informatie in komt, waar foto's in komen. En hij kan gewoon ter plekke bij een bedrijf ingevuld gaan worden. En daarna wordt hij geüpload in een drive en dan kan hij weer uitgelezen worden door financiën en zou er eventueel een tarief aan gehangen kunnen worden en een rekening. Dus dat is een ander project waar we mee bezig zijn met de heffing. En zo kan ook weer de waterkwaliteit gefinancierd worden. Dus de organisaties kunnen hier hun financiering weer uithalen. Ja, volgende. Ja, een overzicht ervaringen vanuit de projecten. De inzet, het vertrouwen in elkaar en de wil tot samenwerking, daar is erg hoog. De overheidsorganisaties gaven elkaar een kijkje in de keuken. We gingen naar elkaars laboratoria toe. We gingen zelfs naar laboratoria toe die niet eens waren aangesloten, maar waarvan we dachten van nou, die kunnen mogelijk in de toekomst partner gaan worden. En wat ze daarbij gaven de laboratoria ook aan wat ze wel en niet konden analyseren. Ik ben het niet helemaal eens met Ronald, tenminste. In Burkina werkt het zo dat het langzamer gaat. In Ethiopië kwamen we voor een verrassing te staan, want we hadden een tweede missie daarheen gepland om te gaan hebben over de laboratoria en over hoe te analyseren en hoe monsters te nemen. En we kwamen daar aan met het programma voor die week en toen bleek dat ze tussentijds zelf al bij elkaar waren gekomen en al een heel handboek in elkaar hadden gedraaid over monsterneming en de analyses. Dus dat betekende dat toen we daar kwamen wij heel inventief moesten zijn en het programma aan moesten passen. Maar uiteindelijk zijn we daar heel goed uitgekomen. Hebben we praktisch ze nog heel wat dingen kunnen laten zien. Dus we zijn praktisch het veld ingegaan, monsterneming laten zien van hoe gaat het werkelijk. Klopt het, is het overeenkomstig wat jullie handboek beschrijft. En zo hebben we daar nog kunnen ondersteunen. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk, als je weggaat, je nooit precies weet wat je staat te gebeuren. Van of het programma wat je hebt afgesproken van tevoren, of dat ook daadwerkelijk zo uitgevoerd gaat worden. Dat betekent dus flexibiliteit, inventiviteit. Niets is vanzelfsprekend. En heb geduld staat er ook achter. Nou, dat komt dan overeen met het verhaal van Ronald. Ook sommige dingen blijven gewoon lang liggen. En kost het best wel energie om vanuit Nederland te zorgen dat het verder komt. Maar sommige dingen gaan ook vanzelf. Ja, improvisatie is natuurlijk, nou, wat ik net al zei, heel erg belangrijk. Back to basic. Ja, je moet anders leren denken. Je moet terug naar van zonder middelen, wat kan ik dan nog wel? Of wat kan ik met heel weinig middelen? Hier, wat Ronald ook al zei, van we beschikken over ontzettend veel middelen. We kunnen heel veel meten. En eigenlijk is daar ook geen beperking aan. Terwijl daar, als je geld hebt, dan moet je dat heel zinvol en nuttig en zo besteden dat je het ook maximale eraan gegevens dan uithaalt. Dus dat was ook een van de redenen waarom we gaan samenwerken met verschillende organisaties. Omdat we dan de budgetten bij elkaar kunnen brengen en dan kunnen we gewoon meer. Dan kan iedereen daarvan profiteren. Daarom zouden we ook naar een één datasysteem toe willen, zodat die data beschikbaar is voor alle organisaties. Slechte internetverbindingen en reisbeperkingen op dit moment maken de communicatie heel erg lastig. We proberen wel die communicatie te onderhouden, want de mensen, het is ontzettend belangrijk om op persoonlijk niveau contact met mensen te onderhouden. Als je dat contact eenmaal hebt gemaakt, dan moet je zorgen dat het goed blijft, want daarmee zie je ook dat je project verder komt. Als je iedere keer andere contactpersonen krijgt, is het lastig om zo'n project draaiende te houden. Je netwerk groeit, ja natuurlijk, je krijgt meer mensen, je krijgt meer contacten. Maar je leert ook veel over het land zelf en hoe je met mensen daar om moet gaan. En als laatste, soms neem je innovatieve ideeën mee terug. Ja, uit Ethiopië, we hebben daar diverse laboratoria bezocht en een van de laboratoria was een isotopenlab. De man die ons daar rondleidde, die vertelde dat ze bezig waren met wateronderzoek. Dus op basis van isotopen konden ze het water een soort van footprint geven. En dan konden ze zien waar dat water bleef. Dus waar, op de ene plek kun je het water meten. Je ziet de isotopen en je meet het op een andere plek. En je kunt aan de hand van de isotopen bepalen of het water inderdaad van die plek afkomstig is of niet. Nou, dat zou een toepassing kunnen hebben bij industrie. Maar dat kan misschien ook een toepassing hebben in de toekomst bij grondwater. Dus dat is een van die nieuwe dingen waar wij op dit moment nog niet mee bezig zijn geweest. Maar wat misschien in de toekomst voor ons ook interessant zou kunnen zijn. En dat was mijn presentatie. Dank voor uw aandacht.
Mooi. Wie wil er nog iets vragen? Ja, wacht even. Kijk hier. De heer De Vos, hebben we nog meer? Ik zag daar nog een vinger, of niet? Nou, de heer De Vos.
Ja, dank je. Ook weer een mooie presentatie. En er komt er waarschijnlijk nog een hele mooie. Als er gebrek is aan internet en wij ontwikkelen een app, is dat dan een logische keuze? Dat is de ene vraag. En de andere vraag is, je gaf net aan dat ze meegenomen worden om een aanbesteding te kunnen doen voor een anaerobe zuivering. Zit er voldoende kennis in Ethiopië? Het lijkt er haast op anders dan in Burkina Faso om dit soort dingen op eigen kracht te kunnen doen.
De kennis is in ontwikkeling. De universiteiten in Ethiopië zijn echt wel bezig met zuiveringstechnologieën, dus dat gaat op zich wel goed. De Wereldbank heeft wat twijfels daarbij en zij zijn natuurlijk de financier, dus uiteindelijk bepalen zij van wat voor zuivering er gebouwd gaat worden. Dus vandaar dat de Wereldbank ook heeft gezegd van nou, hou je aan die vier dingen. Uiteindelijk zelfs het maintainen en het operationeel houden van de zuivering. Dus zorg dat je alles in één keer uitbesteedt. Dus dat was daar de achterliggende gedachte. Wat betreft internet. Internet is lastig, dat klopt. Maar dat heeft ook mee te maken vanuit Nederland naar Ethiopië toe. Dus dat was eigenlijk wat ik bedoelde. Maar ook lokaal internet is lastig. Die app werkt ook zo dat je je telefoon mee kunt nemen naar een kantoor. En dat die op dat kantoor wordt geüpload naar de Google Drive. Ja. Ja.
Ja. Dankjewel. Ik stel voor dat we naar de laatste presentatie gaan. Want ik wil toch eigenlijk wel graag dat we om 10:00 zo ongeveer...
Ik ben even in. Wat dan? Corona moeten we even luchten. Anderhalf uur zitten we nu in deze ruimte.
Oh. We gaan even naar buiten. Dus schors even de vergadering.